Met zingen hadden jullie al je herinnering nodig, maar nu heb je je fantasie nodig. In de vakantieperiode gaat de mensen er vaak een dagje op uit. Wie niet? Je zoekt een andere omgeving op en dan zie je andere steden, andere landschappen en vooral andere mensen. En zo'n bezoek aan een andere stad of een ander dorp kan je heel veel leuke herinneringen geven. Laten we het maar over de leuke hebben. Hè? Denk bijvoorbeeld aan Giethoorn en al die mooie boottochtjes die je kunt maken. Sommigen houden van de zoo, hè, met pandaberen en zo. Of bijvoorbeeld de Zaanse Schans met het eerste Albert Heijn winkeltje. Ook leuk. Kinderdijk met zoveel molens. Dan heb je Madurodam. En iedereen kan wel iets aanvullen waar hij geweest is, waar hij herinneringen heeft. John en Connie gaan ook zo nu en dan op stedentrip. Ga nooit ver met vakantie, maar stedentrip, dat kan Connie in ieder geval nog net wel even volhouden, lopen. En Jaap en Wil zijn op stedentrip in Gaasterland. He? Nou, Hans en Pop zijn vandaag naar Veenendaal. Ik bedoel, dat is... Of Apeldoorn, geloof ik. Nee, Apeldoorn. Nou, ook zo'n stedentripje, hè? Alles is dan wel heel kort. En ik dacht van, ik neem jullie mee op stedentrip. Maar vandaag heb je je fantasie nodig. Want ik kan geen plaatjes laten zien. Jammer, maar sommige mensen hebben gelukkig ook fantasie. Een stedentrip in Israël. En dan neem ik je mee naar de stad Migdal. Beetje onbekend lijkt het wel. Dat is een stad aan het oever, aan het meer van Galilea, op de oever. Tegenwoordig is die stad er niet meer, dus je kan niet echt helemaal terug kijken. Het is een vissersplaats. Of het was een vissersplaats. En Migdal betekent in het Hebreeuws vistoren. Nou ja, niet zo gek als je een vissersplaatsje hebt. Dan heb je ook een vistoren, denk ik. De groep Grieken noemde die plaats met een andere naam, Tarigea. En dat betekent gezouten vis. Dus duidelijker kan dat dorpje niet zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Marken of Volendam. Hè. Maar Migdal was niet echt een dorpje. Is het wel begonnen, maar vissers brachten hun vis naar die toren waar het werd gewogen en waar het ook werd ingezouten. Dat moest wel, omdat in dat gebied de temperatuur kan oplopen tot zo'n 40 graden. Dan moet je vis wel gezouten zijn om het goed te houden. Ik weet niet of ze toen al zouten haring kenden. Jammer, maar ik vind dat wel lekker. Zo nu en dan hoor, niet altijd. Migdal werd al bewoond, was al iets meer dan een dorpje, vanaf 400 voor Christus. Dus voor onze jaartelling was dat dorp, zo begon het, stadje er al. En bij opgravingen in de afgelopen tientallen jaren, want die opgravingen zijn nog niet zo heel lang aan de gang, werd er zelfs een munt gevonden met de afbeelding van Herodes, Antipas. Die leefde in de tijd van Jezus, of andersom. En in Jezus' tijd was het een hele grote, moderne stad, met een grote vissershaven, met grote visafslag. Ja, dan denk ik toch een beetje aan IJmuiden, hè? Om maar bij onze steden te blijven. En met meerdere scheepswerven. Ik kan het u niet laten zien, jammer. Maar in de afgelopen jaren, nog niet zo lang geleden, vond de Universiteit van Mexico en de oudheidkundige dienst van Israël meer dingen die op die oudheid wezen. Ze vonden bijvoorbeeld in Migdal, ze vonden in die omgeving in ieder geval, een groot gebouw met rituele baden. En dat was het bewijs ook dat er wel orthodoxe Joden hebben moeten wonen. Ja, ze vonden ook een marktplein. Nou ja, je kan je geen dorp of stad bedenken waar geen markt is of geen marktplein is. En in 2009, dat is nog maar 10 jaar geleden, vonden ze ook naast de markt de resten van een synagoge. Dus in onze zoektochten zijn we nog niet zo oud, maar de plaats was wel dus oud. Het was alleen een stad met Hellenistische invloeden, Griekse invloeden. Ja, de Grieken hadden daar ook heel veel te zeggen, naast de Romeinen natuurlijk. Maar de Joden meden dat centrum van Migdal toch wel het meest, Maar ze profiteerden wel van de visafslag, visrokerijen en scheepsbouw. En daar leefden ze ook van, laten we zo zeggen. In de jaren 60 tot 70 na Christus, dus na het begin van onze jaartelling, deden de inwoners van Migdal mee aan een opstand tegen de Romeinen, alleen dat kwam hun duur te staan. Dat blijkt dan ook wel, dat de hele stad is in puin geslagen. Mensen die op de boot het meer op wilden, die werden gedood. En anderen gingen naar de bergen, waar ze niet gewend waren om te leven en kwamen ook om. En sommigen gingen naar Tiberias, de meeste Joden niet, want dat was ook Hellenistisch. Ze hadden daar ze hadden niet veel. Maar Migdal is altijd weer, na welke tegenslag, opgebouwd en bleef zelfs bestaan tot aan de middeleeuwen. Dus het is nog niet eens zo heel veel lang geleden, zo'n stedentripje. Het was een stap de moeite waard. Romeinen leefden vooral door hun militaire inzet, maar hielden ook wel erg van vermaak. Dat weten we uit de Romeinse tijden, zoals van Nero en zo, van welk vermaak het was. Al die Colossea die werden gebouwd, dat was voor vermaak. En niet alleen dat in Rome, maar ze zochten al die plaatsen op waar ze dat soort vermaak ook konden krijgen. En die Grieken leefden van die vermaakcentra. Die bouwden ze wel, met ook wel hulp en steun van de Romeinen. En die vermaakcentra, dat was een beetje, voor degene die het misschien in hun gedachten hebben, Las Vegas. Veel goktenten, veel naakttenten, noem maar op. Daar leefden de Grieken en de Romeinen van. De Joodse, de religieuze Joden, die deden daar niet aan mee. Maar die waren wel heel bedreven in handel en in landbouw. Nou, ik weet niet wat je beter kan doen, maar ik denk dat laatste. En bij de Grieken en de Romeinen telden de vrouwen niet mee. Dat waren net als hun vermaakcentra toch een beetje gebruiksvoorwerpen. Ja, zo minachtend waren ze dan ook nog wel. Maar onder de Joden was het totaal anders. Daar hadden heel veel vrouwen hun eigen visrokerij of hun scheepswerf. Dat hebben we tegenwoordig, dat hebben we na de middeleeuwen ook in onze dorpen wel gezien. Dat er hele rijke, welgestelde vrouwen waren die aan het hoofd stonden van een goed bedrijf. En dat hebben we tegenwoordig ook wel weer. Dus onder de Joden en onder ons, ik kan niet zeggen allemaal christenen, maar de Calvinistisch georiënteerde mensen, daar tellen vrouwen in ieder geval wel mee, ook in dit. Ja, en dan denk je, wat moet ik met die plaats daar, hè? Wat heb ik daaraan? Maar als we de plaatsnaam Migdal uit het Hebreeuws vertalen naar het Aramees, gaat er een lichtje op, want het heet Magdala. Hey, kennen we iemand? Ja, denk ik wel. Ik zie zo'n nieuwe naam. Oh ja, oh, nou wordt het duidelijk. Ja, in onze stedentrip wordt duidelijk. We gaan naar Magdala, daar waren we al. Alleen had het even een andere naam. Amstelodamus is niet zo heel erg moeilijk om er Amsterdam van te maken. Maar als je het hebt over Jouwert, is dat voor sommigen toch wel moeilijk om daar Leeuwarden in te vinden. Hè? Ik bedoel, zo moet je het een beetje zien. Iedereen zijn eigen taal. En dan heb je ineens, ik hoorde ineens, las ook wel, daar kwam die slechte vrouw vandaan. Oh. De vrouw die Jezus hoofd en voeten zalfde, stond bekend als prostituee of slechte vrouw. Maar van die vrouw is geen naam bekend. In de hele schrift vind je van haar geen naam. Het is dus zo goed als zeker dat Maria van Magdala niet is geweest. Sommige commentaren vinden van wel. Maar over Maria van Magdala zijn heel andere dingen bekend. En zij wordt altijd genoemd bij haar naam in de schrift, bij alle evangeliën en zo, Maria van Magdala of Maria Magdalena. En nooit de toenaam dat ze een slechte vrouw zou zijn, in welke hoedanigheid dan ook. Wat weten wij eigenlijk van Maria van Magdala? Nou, ik niet zo heel veel. Tot aan Pasen, zeg maar, toen ik heb gesproken over Maria van Magdala, die aan het graf stond te huilen. Maar de evangeliën geven veel meer. En ik noem ze maar een beetje nu wat korter op. Ze werd door Jezus bevrijd van demonen. En bij sommige vertalingen staat er 7 demonen. Het is niet belangrijk om ze te tellen en om hun namen te weten, maar het geeft wel aan dat ze bezeten was, dat ze een volheid van demonen had. Ze werd overweldigd door demonen. En Jezus bevrijdt haar daarvan. En dan is het zo frappant dat ze vanaf die bevrijding de trouwste leerling van Jezus wordt. Zo zegt spreekt de schrift over haar. En ze moet wel een welgestelde vrouw zijn geweest. Misschien was het wel een van de handelsvrouwen uit Magdala. Had ze een eigen rokerij of had ze een scheepswerf? Dat weten we niet. Maar zij zorgde wel voor het onderhoud van Jezus en zijn leerlingen. Zo staat het er. En niet maar een dagje lekker aan tafel, maar al die jaren lang. Dan moet je wel wat in je portemonnee hebben gehad, denk ik. Of regelmatig inkomsten, want dat kost niet niks om ze van leeftocht en onderdak te voorzien. Maria van Magdala, een welgestelde vrouw. Zelfs toen ze nog onder de macht van de boze was, was ze al welgesteld. Daar had ze, en hoe ze daar aankwam, weet niemand, maar ze was welgesteld. En van haar staat er dan ook nog, ze begeleidde Jezus naar Jeruzalem. En ze bleef bij de kruisiging staan. Dat zou ik misschien met een goed gevulde portemonnee niet zo doen. Dan nam ik wel de bus naar huis bij zulke gruwelijke dingen. Maar zij bleef. Ze bleef zelfs tot na de kruisiging. En hielp bij de begrafenis van Jezus. Wij denken altijd maar, oh, dat heeft Nicodemus gedaan. Of Jozef van Arimathea. Maar er staat heel duidelijk in Marcus 15 dat zij hielp bij de begrafenis. Dat geeft mij toch wel een heel ander beeld van zo'n vrouw. En ze had natuurlijk ook wel geld. Daar had ze al heel veel van uitgegeven bij het onderhoud, al die jaren lang, aan Jezus en zijn leerlingen. Ja, en als je de hele dag een beetje op pad bent, dan moet je goed gevoed zijn om het vol te kunnen houden. Dus ze had wel wat. En dan staat er in Johannes 20, dat zij ook nog zorgde voor de balsem. Dat was ook niet mis. Om iemand te kunnen balsemen, daar had je veel mirre, wierook enzovoort. Misschien wel goud. Goud had ze dan wel, in ieder geval het geld. Daar had je heel veel voor nodig. En als ik dat lees van Maria van Magdalena, zomaar door de evangelie heen, dan denk ik, wat een sterke vrouw. En zo'n vrouw zouden we misschien wel ophemelen. Maar met al die liefde, zorg, gaven en talenten, ontdekte ik toch ook wel een heel menselijk trekje bij haar. Natuurlijk zouden wij allemaal zulke vrouwen willen zijn. Zorgzaam en liefdevol en genoeg geld om onze zorg uit te delen aan degenen die het of nodig hadden. Op welke manier dan ook. Maar heel menselijk. En dan ga ik nog even terug met jullie naar Maria in die graftuin. Het eerste stukje staat Maria stond nog bij het graf, voor degene die het op wil zoeken, Johannes 20, vers 11 tot 13. Ze stond nog bij het graf en huilde. Ze huilend boog ze zich over het graf. En daar zag ze 2 engelen in witte kleren zitten. 1 bij het hoofdeind en 1 bij het voeteind. Van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. En ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Maria ziet 2 engelen zitten en ze vragen haar, waarom huil je? En Maria doet haar beklag, omdat ze niet weet waar ze het lichaam van Jezus moet zoeken. Lucas voegt nog iets toe aan die vraag van de engelen. Waarom zoek je de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. En eigenlijk zou bij Maria al een lampje moeten gaan branden. Want dat had Jezus hen meermalen gezegd. En zij als trouwe leerlingen had dat eigenlijk moeten opmerken. Van, oh ja, ik herinner het me weer. He, waar ga ik nu zoeken? Er staat er, en ze huilt en ze bleef huilen. Een vriendin van me schreef afgelopen week: verdriet is een emotioneel bewijs van je grote menselijkheid. Verdriet is het bewijs, emotioneel bewijs, van je grote menselijkheid. En in onze Calvinistische wereld hebben vooral mannen geleerd om niet te huilen. Alsof ze niet menselijk zouden zijn, denk ik dan. Verdriet is een emotioneel bewijs van je grote menselijkheid. Maar die menselijkheid kan ook wel een scherp kantje hebben. En dat lezen we in het vervolg van onze tekst. Ik heb er heel lang overheen gelezen. Na dat gesprek met die engelen, na deze woorden, keek ze om, Maria. Ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Blijkbaar was ze ook nog wel sterk. Ik bedoel, ik zou het niet in mijn hoofd halen om dat te zeggen. Dan zal ik hem wel meenemen. En bovendien, iemand die nog leeft is makkelijker te tillen dan iemand die dood is. Want die is even iets zwaarder. Geeft ook niet mee. Maar blijkbaar dan. Maar Maria is zo gericht op haar verdriet om dat lege graf, dat ze ineens een heel menselijk trekje gaat vertonen. Niet dat huilen. Dat trekje zie ik regelmatig in gelovigen. En als we eerlijk zijn, dan zien we dat soms ook wel bij onszelf. Prijzen en loven en de Heer aanbidden en dansen en springen misschien. Zwaaien met je armen. Mooi en heerlijk. Ooit wel eens in een grote conferentie geweest? Ja. En al die mensen die dan zwaaien en dansen en springen, en ze vergeten dat er nog mensen naast of achter hun staan. Of voor hen. Al hun aandacht, in al hun aandacht voor de Heer, vergeten ze eigenlijk een deel van het grote gebod. En dat gebod was, en is nog steeds: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht, heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Dus als u in een conferentie bent of in een dienst en veel met je handen zwaait of zo, pas op dat je niet je naaste een mep geeft of zo, hè? Dat kan heel makkelijk voorkomen. En je kan de Heer prijzen zoveel als je wil, maar als je daarmee je naaste tekort doet, of erger, sla je de plank mis. En dat ontdekte ik toch wel bij Maria. Maria kijkt om, ziet Jezus staan en denkt dat het de tuinman is. Ze draait zich niet om. Ze kijkt om. Ze kijkt achterom. Die engelen keek ze nog aan. De tuinman gunt ze alleen een blik over haar schouder. Het was een heel menselijk trekje. Dat trekje ontdek ik regelmatig. Ik wandel met de hond nog wel eens bij het asielzoekerscentrum. En die mensen worden nauwelijks met een blik waardig gekeurd. Dat is het trekje wat ik bij Maria merk. Als het maar gaat over engelen, dan zijn we er helemaal. En we willen ze graag nog aankijken ook. We willen beleven, wat hebben zij ons te zeggen? Welke bode brengen zij van God? Maar als je denkt dat het de tuinman is, dan praat je zo. En soms praten wij gewoon in onze kringen ook zo. En zijn ons niet bewust hoe minachtend dat voorkomt. Overkomt. En eigenlijk denk ik, daarmee ondermijnen we zelf, zonder het ons daarvan bewust te zijn, het hoogste gebod. De Heer Jezus zegt: als ik kom, dan zal ik aangeven of je mij hebt lief gehad. En hoe doet hij dat? Doordat je de onaanzienlijkste van je naaste hebt gegeven, daardoor heb je mij gediend. Hij zegt letterlijk: de onaanzienlijkste van je naaste heb je goed gedaan. Zo heb je mij gediend. Dat is een ommekeer in onze gedachten. Wij denken, we loven en prijzen de Heer. O, de tuinman. O, die zwarte daar. O, die... Wie dan ook. Ja, daar hoef je niet voor om te draaien. Die hoef je niet aan te kijken. Daar heb je nou net even geen tijd voor, denk ik. Maar wat een verschil dus in die volgende tekst. Want in vers 16 gaat het verder. Als ze dan denkt dat het de tuinman is, dan zegt Jezus tegen haar, Maria. En ze draait zich om. En dan zegt ze, Rabboni. Voor de tuinman had Maria alleen een blik over haar schouder. Maar als ze Jezus hoort, draait ze zich om. En toen dacht ik, ja, dat zal wel niet goed vertaald zijn, hè? Dat had ik aanvankelijk gedacht. En ik ben gaan zoeken en gaan spitten in het Grieks. En om zeker te zijn dat Maria echt een andere houding had ten opzichte van de engelen en Jezus en die tuinman, heb ik ze even bekeken. Achterom of over je schouder kijken en je omdraaien zijn twee totaal verschillende woorden in het Grieks. En die hebben ook niets met elkaar gemeen. Geen stam of wat dan ook, niets. En je omdraaien kan ook gebruikt worden, en dat wordt in veel teksten gebruikt in het Nieuwe Testament, als je bekeren. Ha! Dat is mooi. Eindelijk, Maria bekeert zich dan nog. Ze keert zich nog om naar Jezus, hè? En dan denk je, oh, dan ben ik weer gerustgesteld. Want dat is een mooie reactie van Maria. Engelen kijkt ze aan. De tuinman is de tuinman. Maar Jezus. En dan keert ze zich om. Het lijkt zo. Maar dan zie je ineens dat Jezus toch een andere richting aan Maria geeft. Een andere gesteldheid. Hij geeft richting aan dat hoogste gebod. God liefhebben en je naaste als jezelf. Je omkeren of je bekeren naar Jezus is niet genoeg. Dat is iets voor jezelf. En je kan zijn zoals Maria is. Die Maria, hè, van Magdala. Zorgzaam, betrouwbaar, aanhankelijk. Vrijgevig. In de collecte, vandaag, toen naar de Heer toe. Maar als die houding, dat die karaktertrekken niet resulteren in zorg, trouw, aanhankelijkheid en vrijgevigheid naar je naaste, dan trek je in feite een muur op. Tussen jezelf en je naaste. Nou ja, die muur is er al als je alleen maar over je schouder kijkt. Maar ook een muur tussen jezelf en de Heer. En die vriendin die dat schreef, verdriet, is een emotioneel bewijs van je menselijkheid, had er nog een toevoeging. Die heb ik daarnet weggelaten. Als je geen liefde zou voelen voor je naaste, als het je niets zou kunnen schelen, als je geen diep gevoel van mededogen zou hebben, zou je om heel weinig dingen verdrietig zijn. Als het je allemaal niks doet over je naaste, dan is je menselijkheid iets meer bekrompen geraakt. Ik denk verdriet hebben, je verdriet tonen, kan heel gezond zijn. Maar je verdriet, je toewijding, je omkering naar de Heer, mag nooit een ander tekort doen of in de weg staan. En toen dacht ik, wat typisch dat één woord in zo'n hele geschiedenis eigenlijk je leven, je gedachten op een heel ander spoor kan zetten. Niet alleen maar die toewijding aan de Heer. En Jezus voegt er nog iets aan toe. Als hij zegt Maria en ze herkent hem. O, de Heer. En dan zegt hij, hou me niet vast. En wat er oorspronkelijk staat is, eigen je mij niet toe. Hou mij niet alleen maar voor jezelf vast. En dan voegt hij eraan toe, ga naar mijn broeders en zusters. En dan denk ik, in dat ene ding vat hij helemaal samen wat hij gezegd heeft. Heb God lief en je naast als jezelf. Hou mij niet voor jezelf. Ga naar mijn broeders en mijn zusters. En we hebben het zo vaak gezongen vanmorgen, zo verschillende, op verschillende manieren gezongen vanmorgen, dat de Heer ons alles gegeven heeft. Alles voor ons overgehad heeft. Maar dat heeft hij niet om het voor jezelf te houden. Alle gaven, alle talenten, alle vrucht van de geest die hij jou gegeven heeft, is gericht op de naaste. altijd op de naaste. God heeft Jezus niet gegeven voor zichzelf. Maar altijd voor de naaste. Voor zijn naaste hier, zoals wij hier zijn. Zorg, aandacht, aanhankelijkheid, betrouwbaarheid, trouw. Hij onderhoudt de hele schepping en ons. Maar hij zegt er wel bij, hou mij niet voor jezelf. Ga naar mijn broeders en zusters. Misschien wel de onaanzienlijkste onder je naaste. Dat kan. En ik denk als je zo menselijk wil zijn. Als je zo ook open bent over jezelf. Dan gaan mensen ook open voor jou. Mensen waar je nooit gesprekken mee hebt. Die je goede dag zegt misschien. Maar die langs je heen gaan. Keren zich ineens om. En willen een gesprek met je. Van de week kwam ik iemand tegen die ik wel ken. Mijn vriendin zegt dan altijd, zeker een hondenbezitter. Ja, die mensen kom je wel vaker tegen, maar dat is dan ook dag. En op een gegeven moment zei hij, je loopt met één hond. Ja, ik heb er nog maar één nu. Kun je met mij meelopen? En we hebben anderhalf uur gelopen. Ik was aan het eind helemaal kapot. En die man heeft zijn hele hebben en houden op tafel gelegd. Omdat hij dacht een gedeeld verdriet te zien. Hij heeft zijn tweede hondje maanden geleden moeten laten inslapen. En ik vorige week. En hij dacht, we hebben een gedeeld verdriet. Dat was niet helemaal hetzelfde. Maar zijn verdriet kwam wel voort uit het feit dat hij PTSS heeft. En daarachter kwam, dat kan niet, want ik ben niet in Afghanistan geweest. Maar dat verdriet, dat die menselijkheid, de openheid ineens, was er. En dan denk ik, wat geweldig. En het enige wat ik hem kon zeggen, is wat mij ooit gezegd is. Hij zei, ja, ik ben christelijk opgevoed, maar ik heb de Heer wel mijn rug toegedraaid. En dat komt niet meer goed. En toen zei ik, weet je, mij is ooit gezegd, toen ik niet eens even wist hoe ik heette, zo ver was ik heen. Toen zei iemand, Paul van der Laan, als jij op je balkonnetje in je hangmat niks zit te doen, houdt God van je. En toen zei hij, zeg het nog eens. En zeg het nog eens. We zien elkaar misschien van de week nog wel. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoop dat hij dit onthouden heeft. En toen dacht ik, dat is, verdriet is een emotioneel bewijs van je medemenselijkheid. Maar hou het niet alleen maar tussen jou en God. Misschien moet je het wel houden tussen die onaanzienlijkste van je medemens. Je onaanzienlijkste naaste. Ik heb geleerd van Maria hoe goed ze was. Wat een geweldige, sterke vrouw. Maar ook ontdekte ik dat trekje wat ik bij mezelf zo nu en dan ook merk. En misschien hebben jullie dat ook wel. Je loopt op straat en je ziet het, ik zie het heel vaak. Je loopt op straat en mensen kijken als ze je passeren net even de andere kant uit waar ze ook iets zien. Ze willen je even niet zien. Dat hebben wij denk ik ook. Tenminste, ik heb het wel. Dat ik even, nu even niet, hè. Iemand staat te wachten, dan denk ik, nu even niet, hè, geen gesprek. Nu even niet, nu even niet. En nu denk ik, oh, wat lijk ik op Maria. De tuinman. Gewoon maar, de tuinman. Een stedentripje, zonder plaatjes, maar misschien heb je genoeg fantasie gehad om het je voor te stellen. Dat de tuinman voor de Heer net zo belangrijk is als Maria. En dat zijn broeders en zusters net zo belangrijk waren als haar medemenselijkheid voor hem. En hij stuurt ze weg. Misschien moeten wij ons ook wat makkelijker laten sturen. En misschien onze lofprijs ook, ik zeg niet dat het mis is. Maar als je daarnaast een andere houding hebt ten opzichte van je naaste, kon het wel eens zijn dat je hele lofprijs niet gehoord wordt. Want dat is wat God, dat is Gods hart en dat is Jezus' hart. Je inzetten voor je naaste, dat heeft hij gedaan. Amen.